Hey en welkom terug bij mijn podcast Landscape. En als je nieuw bent, welkom. Mocht je mij nog niet kennen, mijn naam is Lynette en ik bespreek eigenlijk alles wat op mijn hart ligt in deze podcast. Alles wat betreft mijn spirituele journey en mijn journey wat betreft relaties met anderen en de relatie met mezelf. Een tijdje terug kreeg ik een DM van een volger die vroeg of ik het wilde hebben over anxious attachment in relaties. En daarbij ook de vraag, waarom trek ik altijd emotionele, onbereikbare mensen aan? En toen ik die vraag las, kon ik heel erg terug naar mezelf. Want die vraag heb ik mezelf echt jarenlang afgevraagd. Ik heb voor een groot deel van mijn leven de anxious attachment stijl gedragen in mezelf. En ben inmiddels op een punt waarin ik het langzaam aan het shiften ben naar secure. Ik voel dat ik daar nog niet compleet ben, maar ik ben wel onderweg. En vandaag wil ik je meenemen in die journey. Ik ga je sowieso wat meer vertellen over de attachment styles zelf. Echt heel lang geleden, ik denk dat dat 2022 was, 21, heb ik met Romana, een van mijn beste vriendinnen, hier al heel kort een beetje over gepraat in een podcastaflevering. We hebben toen ook een test gedaan van wat is je attachment style. Ik geloof dat het toen secure bij mij uitkwam, maar als ik kijk naar de relaties die ik heb gehad en hoe ik heb bewogen in die relaties, is dat alles behalve secure. Dat was duidelijk anxious. Dus ik ga je daar heel kort in meenemen met voornamelijk de focus op secure en anxious, want je hebt er namelijk 4 totaal. En ik ga wat meer vertellen over mijn journey van voornamelijk het afgelopen jaar, afgelopen anderhalf jaar, waarin ik echt diepe helingswerk ben gaan doen om die anxious attachment in mezelf te helen. En ook vooral het stuk te helen waarin ik emotioneel onbereikbare mensen aantrok. Want op een gegeven moment kwam ik gewoon op een punt dat ik daar zo klaar mee was. Er was echt een soort kantelpunt in mezelf. En ja, ik wil je gewoon vanaf dat moment eigenlijk helemaal meenemen. Dus waar kwam het kantelpunt vandaan en wat ben ik toen gaan doen om te komen waar ik nu sta? Oké, even heel kort over de attachment styles zelf. Je hebt er dus 4. Je hebt de secure attachment, de anxious attachment, waar we het dus vandaag over gaan hebben. De avoidant dismissive attachment en de disorganized attachment. Ik zal een linkje plaatsen in de notes van deze podcast, waarin ik link naar een website die eigenlijk helemaal deze attachment styles uitlegt, hoe ze eruit zien, waar ze eventueel vandaan komen en ook hoe jouw jeugd en eigenlijk de opvoeding van je ouders, de liefde die je hebt gekregen van je ouders, je caretakers, wie jou heeft opgevoed. Hoe dat ook in lijn staat met de attachment style die je hier vandaag draagt. De secure attachment style. Hoe ziet het eruit? Dit is eigenlijk de stijl waar ik zelf dus heel erg graag naartoe wil werken. Ik geloof dat dit de meest fijne stijl is om te dragen in jezelf. De naam zegt natuurlijk ook al wel secure, veilig, stabiel, gegrond, dicht bij jezelf. En eigenlijk heel erg vanuit daar willing om een gezonde relatie aan te gaan. Als je een secure attachment stijl draagt, dan hecht je veel waarde aan je eigen zelfwaarde. En ben je dus in staat om een gezonde, intieme relatie aan te gaan met iemand anders. Je bent comfortabel met het uiten van je gevoelens en je behoeftes. En je kan eigenlijk heel vanuit een fijne plek support en comfort vinden bij je partner. Zonder daarin te veel te hangen aan je partner, if that makes sense. Dus op het moment dat je partner niet bij je in de buurt is, dat je alsnog die gronding in jezelf vindt, die rust in jezelf vindt. Of even op een moment niet comfort of hulp van je partner kan krijgen, dat je alsnog die balans en rust in jezelf kan bewaren. Je bent in staat om een emotionele balans in jezelf te onderhouden. Daar wil ik even zelf een kanttekening bij geven dat het superhuman is om niet altijd emotioneel gebalanceerd te zijn. Life happens, er gebeurt gewoon heel veel in al onze levens. Er zijn echt momenten, periodes, tijden waarin je wellicht totaal niet emotioneel in balans bent. Dat is human. Dat maakt het niet dat je dan niet opeens niet secure attached, zeg maar, bent. Maar hoe ik het zelf lees vanuit deze website, is het meer een een soort tool, een gronding die je kan vinden in jezelf. Een center waar je naar terug kan in jezelf, waar je een goede relatie mee hebt. Om dus die emotionele balans in jezelf te vinden. En vanuit daar kan je op een gezonde manier met conflicten en discussies aangaan in je intieme relaties. Dat is wat een secure attachment style is. Dan daartegenover heb je de anxious attachment. Bij een anxious attachment style voel je de craving, de behoefte om in een intieme relatie te zijn met iemand anders. Maar vind je het vaak lastig om volledig je partner te kunnen vertrouwen, om echt complete durven leunen op je partner. Door in een intieme relatie te zijn, kan het zijn dat die relatie je leven heel erg kan overnemen. Dat je je heel erg kan fixeren op de andere persoon. Op eigenlijk een soort overdoing, zeg maar. Dat die persoon echt helemaal jouw leven en jouw realiteit wordt. Je kan het lastig vinden om grenzen te stellen. Als je partner vraagt om ruimte, kan je dit zien als een bedreiging. Dit kan voor paniek zorgen, voor boosheid, voor angst dat je partner wellicht niet meer met je wil zijn, dat je partner niet meer echt van je houdt. Hoe jij je voelt over jezelf, je zelfwaarde, wordt voor een grotendeels bepaald hoe je wordt behandeld in je relatie. Je kan je angstig voelen of jaloers op een moment dat je partner niet bij je is. En dit kan er zelfs voor zorgen dat je controlling behavior, dus eigenlijk manipulatieve tactieken kan gebruiken om meer controle te krijgen over je partner, om schuldgevoelens aan te praten bij je partner, om je partner dichter bij jou te houden. Je hebt veel en vaak bevestiging nodig van je partner en heel veel aandacht. Again, ook weer vanuit die angst dat je partner wellicht bij je weggaat. En dit alles kan ervoor zorgen dat het heel erg lastig is om intieme relaties in je leven aan te houden. Dat ze op een gegeven moment elke keer weer stranden. Ik weet nog heel goed als ik verliefd werd op iemand en dit gebeurde niet zo heel erg vaak. Dus als het gebeurde, dan was het ook echt een soort wow, dit moet soort van wel heel speciaal zijn. En compleet in een soort roze waanwolk. Je hebt zeg maar op een roze wolk zitten, maar ook een soort roze waanwolk. En ik zat duidelijk op de tweede. En ik vond het begin van mijn relaties altijd heel intens. En ik kon nooit helemaal peilen wat ik er dan zo precies intens aan vond. Maar alles was gewoon ontzettend intens. En het begin van mijn relaties, die gingen altijd in een soort onwijze piek. Dus echt compleet soort van mega verliefd op elkaar en continu samen willen zijn. En alles was echt fantastisch, echt on top of the world. En uiteindelijk, naarmate de relatie verder ging, en dat was vaak al na een maandje of drie, knalde ik eigenlijk heel erg hard neer op de grond. En kreeg ik te maken met teleurstelling, met heel erg angstig worden. Eigenlijk compleet de opposite van hoe ik me aan het begin van die relatie voelde. Ik werd compleet overgenomen door angst, door me niet goed genoeg voelen. Ik ging steeds meer aan mijn partner hangen. Voor inderdaad die bevestiging, voor het weten van, hey, vind je me nog wel leuk? Zijn we oké? Grenzen had ik eigenlijk bijna niet. Die paste ik heel erg aan mijn partner. En allemaal uit angst dat mijn partner mij zou verlaten. En dat is eigenlijk waar de pit van mijn anxious attachment style vandaan komt. Verlatingsangst. Vanaf mijn 21ste was ik me ongeveer bewust dat ik verlatingsangst had. Ik heb het sinds mijn 8ste. Ik heb hier inmiddels veel therapie voor gehad en ben er heel erg ingedoken. En inmiddels ben ik ook helemaal, ik wil niet zeggen compleet comfortabel met mijn verlatingsangst, want het blijft een angst en angst is nooit comfortabel. maar het is wel een angst die ik inmiddels zo ken in mezelf. En ik weet zo erg hoe het zich uit in mezelf, dat ik er inmiddels ook met heel veel liefde naartoe kan. Wat voor mij altijd een soort grote puzzel was, was toen ik erachter kwam dat ik verlatingsangst had, dat ik nooit begreep waarom ik dan op partners viel die zich niet wilden binden aan mij. Dit uitte zich door bijvoorbeeld te daten met iemand die al vrij snel zei van, hey, ik vind het super gezellig, maar ik zoek eigenlijk geen relatie. Maar ik vind het wel heel leuk hoor, ik wil je wel blijven zien. Maar een relatie is eigenlijk niet waar ik naar op zoek ben. Of daadwerkelijk emotioneel onbereikbaar door met iemand te zijn die ook zelf niet de ruimte kon bieden voor gevoelens. Dingen waren al veel te snel te veel. Ik heb eigenlijk grotendeels afstandsrelaties gehad. En ik dacht altijd dat dat toeval was. Maar achteraf, nu ik ernaar kijk, weet ik dat dat geen toeval was. Ik geloof dat niks toeval is in het leven. Door een afstandsrelatie te hebben, dit was wel afstand in Nederland, mind you. Maar wel gewoon, ja, soms moest ik gewoon 2,5 uur reizen om bij mijn date te kunnen zijn. Dus je ziet elkaar relatief weinig. Je bent niet echt compleet in elkaars leven verweven. Je zag elkaar vooral in het weekend. En dan zat je echt helemaal in een soort bubbel met elkaar. En dan door de week leefde je eigenlijk heel erg je eigen leven. En was je niet echt samen. En dat heb ik voor lange tijd gehad. Eigenlijk vanaf mijn 16e tot, nou ja, letterlijk dus, denk ik me, hoe oud was ik? 23ste, denk ik. Dat is natuurlijk ook een stuk onbereikbaarheid. Niet emotioneel, maar gewoon letterlijk fysiek onbereikbaar zijn voor elkaar. Ik ga je meenemen op een, ja, eigenlijk een reis. Die begon in 2022 voor mij tot nu. En dit verhaal is heel kwetsbaar voor mij. Het voelt heel kwetsbaar om te delen. Ik laat echt de pit van mijn pijn zien, van mijn angst. Maar het voelt ook heel goed om te delen, omdat ik geloof dat wellicht veel van jullie die dit nu luisteren er herkenning in gaan vinden. En ook, ja, dat ik echt een hele duidelijke weg ook kan laten zien van hoe ik tot die kern van de pijn ben gekomen en hoe ik nu sta waar ik nu sta. Ik weet nog, toen ik ook wat jonger was, ik veel video's keek op YouTube over, weet je wel, 5 ways om van anxious naar secure te gaan. En dat was dan een video van 10 minuten met gewoon een paar tips hoe je minder angstig kon zijn. En destijds dacht ik van oké, ik schrijf het op en dit moet lukken. Terwijl een attachmentstijl switchen in jezelf, sowieso van angst naar veiligheid gaan, vraagt zoveel geduld, vraagt zoveel liefde naar jezelf. Zoals ik al aan het begin van deze podcast zei, je attachmentstijl komt grotendeels van je jeugd af, van wat daar zich heeft afgespeeld. En dat kan iets kleins zijn, maar dat kan ook iets heel groot zijn. In mijn yogaopleiding die ik vorig jaar heb gedaan op Bali, heb ik ook veel lessen gehad over trauma. En we hadden het toen over de big T en de small T's. De big T is eigenlijk één hele grote gebeurtenis in je leven die gewoon voor een heel groot trauma heeft geleid. Bijvoorbeeld je ouders die zijn gescheiden, een auto-ongeluk, iemand die je bent verloren, een soort van echt een groot event. Terwijl je hebt ook de small T's. En de small T's zijn eigenlijk wat kleinere events en vaak dingen die we wellicht zijn vergeten, waar we nooit echt over hebben nagedacht, waarvan we niet per se weten dat ze effect op ons hebben gehad, die uiteindelijk bij elkaar er wel voor zorgen dat je trauma in je lijf draagt. En die heel erg gezien willen worden. En waar dus ook die anxious attachmentstijl vandaan kan komen. Of avoidant of disorganized wat je hebt. Wat je draagt op dit moment. Het begon voor mij allemaal in begin 2022. Mocht je toen mijn podcast al destijds kennen. Toen heb ik in april een aflevering gemaakt over loslaten in de liefde. En dit was een aflevering, nou ja, wat eigenlijk al een beetje zegt. Die ging over een heartbreak waar ik op dat moment doorheen ging en waar ik ook dieper in ben gegaan op eigenlijk het loslaten van mensen in mijn leven en hoe vaak ik daar mee te maken heb gehad en dat relaties voor mij heel vaak stuk liepen en ja, hoeveel verdriet dat me eigenlijk bracht. En ik weet nog heel erg goed, ik had vaker in mijn leven hartpijn meegemaakt. En niet alleen romantisch, maar ook vriendschappen die niet meer mochten zijn en ook rouw van mensen die het leven hebben verlaten. Ik wist inmiddels redelijk goed hoe rouw in mijn lijf voelde. En uiteraard is het elke keer weer anders, omdat het een andere situatie is, een andere persoon. Zeg maar, elke situatie is daarin zo uniek. Dus je zou daarin rouw nooit echt kunnen vergelijken met elkaar, vind ik. Maar ik kon wel erbij hoe ik zelf in ieder geval met rouw omging. Hoe ik dat reguleerde in mijn lijf. En ik weet nog heel goed dat in die periode ik voor maandenlang echt immense hartpijn heb gevoeld. Maar echt immens. En op een gegeven moment, toen ik zo in die pijn zat, weet ik nog dat ik dacht, dit voelt niet compleet van mij. Ik voelde pijn, ja, ik snap waar die vandaan komt, maar het lijkt niet helemaal in verhouding te staan met wat er daadwerkelijk is gebeurd. En dat was niet om het te bagatelliseren, want al heb je een maand een relatie met iemand, tijd zegt niks. Voor mij is tijd zo relatief. Het gaat echt om de zielsconnectie die je met de ander voelt. En je kan echt 6 jaar met iemand zijn. Dat gaat uit en denken, oh, ik ben eigenlijk best wel oké. Je kan 2 weken met iemand daten en daar helemaal kapot van zijn. Omdat dat niet is geworden zoals het was. Het heeft voor mij echt te maken met die diepe zielsconnectie die je voelt met de ander. Maar toch ergens deep down, mijn intuïtie, mijn inner knowing zei van, dit is niet compleet van jou. En daar kom ik zo even op terug, want uiteindelijk ben ik erachter gekomen wat ik droeg, wat niet van mij was. Ik ben toen in die periode door een diepe kern van heling gegaan en dat was echt op dit vlak. En dat kwam echt omdat ik het heel erg graag anders wilde zien voor mezelf. Ik gunde het mezelf zo erg om gezonde relaties te kunnen hebben in mijn leven. En om daar te komen wilde ik eerst de pijn van mijn vorige relaties helen, daar echt de ruimte voor geven. Ik had dat niet gedaan, namelijk vooral toen ik jonger was en relaties gingen uit, dan had ik al heel snel de neiging, wat ook very human is en ik denk ook veel mensen doen, door ervan weg te rennen. Dus lekker veel uitgaan, lekker veel met mensen daten op Tinder, vooral niet naar die wond toe. Het ding met een wond in je lijf, ik zie het altijd een beetje voor me als letterlijk een fysieke wond. Als jij bent gevallen en je hebt een wond op je knie en je doet alsof die er niet is, dan wordt die wond alleen maar erger en erger. Die gaat wellicht ontsteken, die gaat op een gegeven moment schreeuwen van hallo, we hebben hier wel even wat heling en hulp nodig. En zo werken wonden in je binnenwereld, in je hart, in je zenuwstelsel, die werken daarin hetzelfde. Voor mij was in 2022 ook heel erg een soort moment waarin al die pijn soort van samenkwam en het allemaal begon te schreeuwen. Zo van, we willen nu gevoeld en gezien en gehoord worden. Dat was super intens. Was gewoon een ontzettend intense periode, maar wel eentje die heel erg nodig was. Een van de dingen die ik ben gaan doen, en dit was eigenlijk een hele zachte manier van dieper naar mezelf gaan, is dat ik boeken ben gaan lezen over relaties. Ik ben begonnen met het boek How to be an Adult in Relationships. Super interessant boek. Is geschreven door een therapeut die een PhD heeft, ook vooral op dit vlak. En eigenlijk heel erg mooi uitlegt hoe je gezonder in relaties kunt bewegen. En ik ben het boek gaan lezen Word de ware liefde. Ik heb dit boek ooit wel eens eerder gedeeld op mijn Instagram. Ik weet niet of ik hem ooit heb genoemd in mijn podcast. Ik link ze trouwens allemaal in de notes hoor, van deze beschrijving. Dus je kan er overal bij, mocht je geïnteresseerd zijn. Zij schreef toen ontzettend mooi over je moederwond en je vaderwond, die je eventueel kan dragen. En hoe je daar dieper naartoe kan. En dat boek heeft voor mij ook heel veel geopend. En wat heel erg mooi was, en dit kan ik dus echt oprecht iedereen aanraden. Ook op het moment dat je nu een relatie hebt, dan nog is het echt ontzettend mooi om te doen. Zij zei helemaal aan het einde van het boek, schrijf een brief naar je toekomstige partner waarin je alles wilt zeggen tegen je partner wat je wilt zeggen. En zij had dit zelf gedaan, om even context te geven. Zij had zelf een brief geschreven naar haar man toen ze nog niet in een relatie waren. Dus ze waren wel aan het daten en gek op elkaar. En zij had zoiets van, ik wil een brief aan hem schrijven die ik aan hem kan geven. Met eigenlijk een soort van de kern van wie ik ben. Dus heel erg haar verleden, waar ze vandaan komt. En dan wie ze nu is en vooral haar normen en waarden in relaties. Waar ze heel gelukkig van wordt in een relatie. Maar ook hele mooie kwetsbare dingen van dat ze soms ook gewoon nog steeds heel erg angstig is in relaties soms. En waar dat vandaan komt. En ja, dat gewoon dingen zijn die heel erg bij haar horen. En die heeft ze toen gegeven aan haar vriend destijds. En toen heeft ze dus tegen hem gezegd van, als wij echt ons willen committen aan elkaar en echt een relatie in willen stappen, dan wil ik eerst heel graag dat je deze brief leest. Want dit is echt mijn hart, mijn ziel. Dit is wie ik ben. En uiteraard had hij haar al wel heel erg leren kennen in die datingsfase. Maar ze wilde echt nog dat laatste stuk geven van, als wij samen in een relatie stappen, dan is dit wat je krijgt, pretty much. En wat ik ook zelf heel erg hoop en verlang en waardeer in relaties. En hij heeft dat toen volgens mij ook voor haar gedaan. Super mooi. Dat je echt nog die laag dieper met elkaar kan aanraken. Dus ik ben het ook gaan doen. Ik ben toen na het lezen van dit boek, en je hoeft trouwens dit boek uiteraard helemaal niet te lezen om dit te doen, ben ik dus een toekomstige brief gaan schrijven naar mijn toekomstige partner. En dat vond ik zo een mooie oefening, omdat ik daardoor zo in een Nou, ik gaf mezelf eigenlijk zo'n spiegel van ja, wat vind ik eigenlijk echt belangrijk in relaties en waar word ik echt heel blij van. En ik heb daar zelf ook dingen in opgeschreven dat ik bijvoorbeeld het heel erg waardeer dat we echt een team zijn. Dat we dingen echt als een team doen. Omdat ik in mijn vorige relaties me zo vaak eigenlijk echt alleen heb gevoeld. En ook door die afstandsrelaties. Dat het eigenlijk heel erg, je bent niet echt betrokken in elkaars leven. Hoe ik dat nu zo graag anders voor mezelf wil zien. En dat ik hoop dat we verre reizen kunnen maken. En hoe graag ik moeder wil worden. En hoe ik dat voor me zie. En gewoon eigenlijk echt die, ja, gewoon echt die hartverlangens. Echt voor jezelf durven op te schrijven. Zonder bang te zijn van, oh, wat vindt iemand er misschien van? Is het niet too much? Is het niet te geromantiseerd? Nee, gewoon echt compleet zonder filter het opschrijven. Dus dat vond ik gewoon een hele mooie oefening die ik ook met jou wilde delen. Wellicht is het iets wat resoneert. Ook again, als je al in een relatie zit, is dat super mooi om te doen. Omdat je dan nog ook dichter bij je eigen waarde kan komen. En het wellicht ook aan je partner als het goed voelt kan geven en je partner wellicht ook terug kan doen voor jou. Het is gewoon iets heel moois waar je ook samen dan naartoe kan werken. Een ander heel mooi ding wat ik toen heb gedaan is dat ik op een cursus kwam over seksuele heling. Ik kwam erachter, wat ik heel lastig vond, maar wel heel again nodig, dat ik meer seksuele trauma en pijn droeg dan ik door had. Vooral door in niet altijd hele gezonde relaties te zitten waar ik zelf ook absoluut niet mijn grenzen durfde aan te geven. Ja, droeg mijn lichaam daar best wel wat trauma van. Dus ben ik toen die cursus gaan starten. Dat was echt heel erg fijn. Ook echt, wow, super confronterend en zwaar. Eens in de week kwamen we met eigenlijk een groep vrouwen samen op Zoom om samen oefeningen te doen, samen te mediteren, te hebben over ja, meer in contact staan met je baarmoeder, met je yoni, hoe dat vooral heet in de spirituele wereld, dus ook wel je vulva. Dat heeft voor mij toen ook ontzettend veel gebracht. En daarnaast deed ik ademwerksessies, veel reiki-sessies, veel yoga, veel meditatie. Gewoon echt heel erg compleet gefocust op mezelf, mijn practice en de healing hiervan. En wat soort van het gevaar kan zijn in jezelf heel erg willen helen, is dat het kan gaan shiften naar jezelf heel erg willen fixen. En dat is wel echt een verschil. Dat is gewoon ook echt een hele mooie reminder voor mezelf. Je hoeft niet compleet geheel te zijn om een gezonde relatie aan te kunnen trekken. En dat was wel iets wat ik mezelf soms vertelde. Dat ik echt dacht van, als ik dit nu niet heel, dan blijf ik hierin. En terwijl, at the end of the day gaat het gewoon om bewustzijn. Op het moment dat jij heel erg bewust wordt van je patronen die je draagt en daar naartoe kan en op een gegeven moment ook weet waar ze vandaan komen. En al weet je nog niet waar ze vandaan komen, dat is ook oké. Maar zolang je gewoon al bewust bent van, hé, ik heb bepaalde patronen die zich blijken te herhalen in de relaties in mijn leven. Interesting. Alleen al door daar bewust van te zijn, ben je al echt een hele stap verder. Ik wilde gewoon heel graag terug naar de kern. Van, ik wil eerst weer even die kern, die gronding, die liefde, die zelfwaarde, die grenzen in mezelf bewaken en vinden voordat ik me weer wil verbinden met een ander. En toen precies een jaar later, in 2023, kwam daar het moment dat ik weer begon te daten. Ja, gewoon echt face-to-face kwamen we elkaar tegen op een dag en er was een klik. En we hadden zoiets van, hey, laten we samen eens een koffietje gaan doen en kijken, ja, of hier meer zit. Ik ging er eigenlijk heel erg open in. Ik was vooral heel erg benieuwd hoe daten voor mij nu zou voelen versus een jaar daarvoor. Omdat ik zoveel meer begreep waarom ik de patronen had die ik had. En ik was ook vooral benieuwd naar het stukje het aantrekken van een onbereikbaar iemand. Ik was daar nu heel aware van. Omdat ik dat normaal nooit zo zag of het heel erg een beetje onder de bank schoof. Dus als iemand dus aan het begin zei van, hey, ik ben toch eigenlijk niet op zoek naar een relatie. Dan had ik altijd zoiets van, weet je, let's see. Misschien hebben we het superleuk. Kan ik je mind hierin veranderen? Ik nam dat nooit zo serieus. Terwijl eigenlijk geeft iemand op dat moment al heel duidelijk een grens aan. En kon ik vanaf dat moment gewoon bepalen, ik wil met iemand zijn die wel een relatie wil. Maar nou ja, dat was een duidelijk patroon waar ik nog niet helemaal doorheen kwam. Ik ben er ook trouwens achter gekomen waarom ik die onbereikbaarheid aantrok. Heeft twee verhalen. Ik deel anders nu wel even het eerste stuk. En dan na het dateverhaal komt het tweede stuk. Want dat komt wat later in het jaar. Dan blijven we een beetje op de tijdlijn. Ik kwam erachter dat ik onbereikbare mannen aantrek. Omdat ik een trauma droeg vanuit mijn jeugd. waarbij er iemand is overleden. Dit heb ik toen ook verteld in mijn vorige podcast trouwens. Een familielid van mij is overleden. Wat ik als kind nooit heb kunnen verwerken. Waardoor ik vanaf dat moment eigenlijk liefde heel erg ben gaan buitensluiten in mijn leven. Ik vond dat zo pijnlijk en zo intens. Dat ik zo angstig werd van dat mensen me zouden verlaten. Dat ik dus onbereikbare mensen aantrok, onbewust. Omdat onbereikbare emotionele mensen komen nooit tot de kern bij jou. Je kan met zo'n persoon niet volledig echt de diepte in. Diegene kan jou niet volledig zien, volledig liefhebben, volledig horen, waardoor die relatie altijd in zekere zin op een soort afstand blijft. En deep down wil je dit misschien helemaal niet, want ik wilde dit echt niet. Ik vond het super vervelend. Ik had zoiets van, ik wil die echte liefde kunnen voelen en ik wil die echte binding, maar ik snap maar niet waarom het niet lukt. Nou, wat er dus tussen zat voor mij is die angst van, als ik echt, zeg maar, heel erg van iemand gehouden en diegene houdt ook heel erg van mij en we kunnen die liefde geven aan elkaar en diegene ziet mij echt, dat vond ik veel te eng. Want als dat verdwijnt, dan kan ik die pijn niet aan. En dat was dus die kleine Len die als kind die pijn niet aankon. Dus door met een onbereikbaar iemand te zijn, vond ik onbewust mijn veiligheid. Omdat je daardoor nooit echt de kern raakt. En als diegene dan bij je weggaat, doet het gewoon net wat minder zeer. Want diegene heeft jou niet volledig kunnen zien. Je hebt jezelf niet volledig kwetsbaar opgesteld naar diegene. Misschien, ik dacht oprecht van wel. Hè. Ik dacht echt oprecht dat ik dat deed. Ik was convinced. Terwijl, achteraf was dit helemaal niet waar. Ik kwam totaal niet tot de kern. Maar goed, weer even terug naar het dateverhaal. Ik had dus iemand ontmoet. En we zijn gaan daten. En dat was eigenlijk heel gezellig. En wat voor mij heel erg een openbaring was, was dat diegene, surprise, surprise, emotioneel bereikbaar was. En ik werd daar zo blij van. Diegene paste daarin zo in mijn plaatje, dat ik eigenlijk alles rondom die persoon, wat een beetje red flags was, een beetje dit past toch niet helemaal bij mij. Ook mijn onderbuikgevoel die zei, ik weet niet helemaal of dit het is, dat schoof ik weg. En ik weet nog heel goed, omdat ik in deze periode al wel veel dichter bij mezelf stond en mijn onderbuikgevoel, dat ik mijn onderbuikgevoel wel heel goed kon voelen. Ik voelde ook, en dat was echt bijzonder, als ik dan wel eens op date was, dat ik dan echt soms een stemmetje hoorde van, maar Len, dit is hem niet. Dit is hem niet. En dan dacht ik echt, maar hoezo? Weet je wel, hij past in het plaatje. Hoezo is het hem niet? Ik snap het niet. Nou, uiteindelijk vertrok ik toen naar Bali. En ik was denk ik 2 weekjes in Bali. En toen hebben we het samen afgekapt. Het was hem gewoon uiteindelijk toch niet vanuit allebei de kanten om meerdere redenen. Ik ga daar verder ook niet al te veel op in. Ook uit respect voor de persoon waar ik het nu over heb. Ik had een paar dagen daarvoor een hele mooie reis gemaakt tijdens een sound healing. Mocht je ooit weer eens naar Bali gaan of voor het eerst gaan, ik kan je Pyramids of Chi zo enorm aanraden. Dit zijn 2 piramides op Bali. En niet zoals de piramides zoals we ze kennen uit Egypte. Maar wel de vorm. Maar dan van staal. Waar je naar binnen kan. En daar geven ze echt prachtige sound healing reizen. Het is echt, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Met echt 4 hele grote gongs. En allemaal klankschalen. En singing bowls. En nou echt, je verlaat je lichaam. Je wordt er helemaal uitgetrild. Ik ben daar 4 keer of zo geweest in de tijd dat ik op Bali was. Omdat ik het daar zo fijn vond. En ik weet nog heel erg goed de allereerste keer dat ik daar een sound healing bij woonde. Toen ben ik op een hele diepe reis gegaan. Waarin ik een berg zag. Ik stond gewoon in het midden van een soort reisveld en ik zag een berg. En ik voelde aan alles dat ik heel graag naar die berg toe wilde. En niks lukte. Ik rende, ik forceerde, ik wilde er maar naartoe. En ik werd continu tegengehouden. Dus ik zat vast in modder, ik viel van kliffen af. Het was echt wel intens. Het was een soort grotere force die zei van, je mag nog niet naar die berg. Have some patience. Ik kwam toen ook die healing uit en toen dacht ik echt, wow, wat was dit bijzonder, maar ook vaag. En hoezo mocht ik dan niet naar die berg toe en waar staat die berg dan voor? En nou, je gaat natuurlijk ook gewoon, ja, rationele brein wil dan ook natuurlijk gewoon snappen van, wat was dit? Maar goed, ik kon het gewoon heel erg loslaten. Ik vond het verder ook gewoon een hele fijne reis. Heel veel, ja, ik heb gewoon heel veel kunnen loslaten daar ook. En toen kwam ik dus in die opleiding en ik weet nog wel dat die reis in mijn hoofd, van die sound healing nog wel in mijn hoofd zat, maar ik had zoiets van, nou, misschien krijg ik mijn antwoord wel, one day or another, I'm sure, maar gewoon niet nu, ik hoef dat niet te forceren. In de avond, voordat ik ging slapen, heb ik dus een telefoontje met hem gevoerd van hey, dit, ja, we hadden beide zoiets van dit wordt hem niet. Toen, de volgende dag werd ik heel vroeg wakker. En dat was op een zondag. En zondag was de enige dag in de week waarin we vrij hadden. Dus normaal stonden we altijd met z'n allen om 5:30 ochtends op en begonnen we de dag. En nu kon iedereen gewoon lekker doen en laten wat je wilde. Dus heel veel mensen sliepen ook uit. Nou, ik werd echt al super vroeg wakker, echt om 6 of zo. Ook omdat ik, ja, sadness voelde. En dat herken je wellicht vast wel als je gewoon naar bed gaat en je hebt net een moeilijk telefoongesprek gehad. Of ja, je voelt je heartbroken. Of nou, je hebt gewoon zware emoties in je lijf. Dan gaat slapen vaak ook lastig. En ik word dan vaak ook heel vroeg wakker. Dus ik stapte mijn bed uit en de zon kwam daar net een beetje op. De zon gaat daar heel, heel vroeg op al. En het was compleet stil op dat hele terrein. Er was echt niemand. En dat was heerlijk, want we liepen daar echt met 60 man of zo normaal. En ik had één hoekje op het terrein. Dit was een beetje bij de kantine, waar ik vaak ging zitten om me even terug te trekken. Ik voelde me best wel vaak overprikkeld tijdens de opleiding, omdat je dus continu met heel veel mensen bent. Je bent ook 200 uur aan studie in je hoofd aan het proppen in 3 weken tijd. Dus dat was echt mijn plek waar ik even kon unwinden. Dus ik ging daarheen met mijn journal en volgens mij had ik zelfs een kopje cacao ook voor mezelf gemaakt. En mind you, deze plek, daar zat ik dus elke dag al voor een volle week. En ik keek altijd echt heel erg om me heen. Het was echt een prachtig soort klein junglegebied waar we zaten. Met echt hele mooie bomen en je hoorde de vogels. Het was gewoon heel sereen. En ik loop naar die plek toe en ik kijk op. En ik zie daar, I kid you not, een gigantische berg staan. En ik dacht echt, huh? Ik heb hier de hele week gezeten en ik ben niet blind. Soort van, ik kijk echt om me heen en geen één keer heb ik die berg gezien. En op een moment dat ik eigenlijk heel erg een besluit voor mezelf heb gemaakt de avond daarvoor. En het was ook echt een besluit waar ik ook heel erg koos voor mezelf. Ik kwam heel erg uit relaties waarin ja, ik mijn grenzen niet aangaf. Vaak de ander op een gegeven moment zei van joh, Len, laten we ermee stoppen, want het gaat niet meer zo. Dit was voor mij, to be honest, denk ik de allereerste keer in mijn hele leven dat ik echt, echt, echt voor mezelf had gekozen en zei nee, hier en niet verder. Ik stop, ik kies voor mezelf, dit is niet wat ik wil. En ik stond daar en ik zag die berg en ik brak in tranen uit. Het kwam er allemaal uit. En dat was zo een ontzettend mooi moment, omdat die berg voor mij eigenlijk gedurende mijn hele reis als echt een metafoor stond van mijn groei. En hoe ik in die sound healing me maar forceerde naar die berg toe en dacht ik moet daar zijn als een soort einddoel, kon ik nu meer en meer begrijpen dat ik dat niet kon forceren. Ik moest daar echt met liefde naartoe door eigenlijk die groei in mezelf te maken. En ik had die avond daarvoor zo een grote stap in mezelf gemaakt, dat ik dus nu die berg kon zien. Nou, het was zo, zo bijzonder. Ik hoop dat ik een soort van sens kan maken. Want misschien dat je dit hoort, want je denkt, mens, een berg en op reis in jezelf. En waar heb je het allemaal over? Maar voor mij maakte het gewoon heel veel sens. En dat was voor mij een onwijze stap in mijn groei. En ik weet nog dat ik daar stond en heel erg moest huilen, omdat ik dacht, kak, het is gewoon, het mocht weer niet zo zijn. Ik heb een jaar in zulke diepe heling gezeten en eigenlijk ben ik gewoon zo met mezelf geweest en dan ontmoet ik iemand en mocht het weer niet zo zijn, zit ik weer met een broken heart. En ja, dat is ook gewoon een klap die je dan heel erg mag vangen en ook zo eentje die je zo mag voelen. Ja, je mag daar gewoon ontzettend van balen. Dat is echt, dat mag echt. Dus ook als jij daar wellicht nu in zit of dat herkent, je hoeft dat niet te bagatelliseren voor jezelf. Je mag echt denken, godver, gaan we weer. Gaan we weer met deze shitshow. Wanneer is het mij een keertje gegund? Uiteraard moet je er ook weer voor waken dat je niet te veel daarin blijft hangen en dat op een gegeven moment heel erg in een slachtofferpositie gaat zitten. Want uiteindelijk mag je jezelf daar ook weer uithalen. Want again, alles gebeurt voor een reden. Daar geloof ik echt in. Maar soms mag je echt even helemaal lekker in die slachtofferrol zitten en denken, oh my god, I feel like shit. Ja, dus dat was eigenlijk daarin heel erg mijn reis die ik daar heb gemaakt. En op Bali heb ik het verder toen ook heel erg losgelaten. Ik had er gelukkig ook niet heel erg veel last van. Ik kon gewoon heel erg daar zijn. Ik moest ook wel lachen, want nou goed, ik had een telefoongesprek gehad en ik keek omheen. Echt die prachtige omgeving waar ik was. En ik dacht, nou, er zijn echt wel ergere plekken waar ik kan zijn om een heartbreak te doorvoelen dan hier, weet je wel. Ik kon er ook vooral heel erg de lightness van inzien en dat heeft me daarin ook wel heel erg geholpen. Toen kwam het moment dat ik terugkwam in Nederland en ik had gewoon echt een fantastische reis achter de rug. Heel veel geleerd over mezelf, ik kwam echt als een nieuwe versie van mezelf terug. En toen werd ik eigenlijk weer teruggeroepen op dat moment, wat ik eerder zei in deze podcast, waarin ik dus in 2022 een immense hartpijn heb gevoeld en ik voelde dat die niet compleet van mij was. En wat ik altijd zo magisch vind aan het lichaam, is dat jouw lichaam alles onthoudt. Alles. Wat dus ook heel intens kan zijn, maar je lichaam onthoudt alles. Je zenuwstelsel slaat alles op. En je lichaam kan je daarin dus ook echt terugroepen naar periodes, naar herinneringen, naar trauma's die je wellicht bent vergeten, die je nooit hebt opgeslagen bewust, waarvan je dacht dat je er al overheen was. Opeens kan dat weer terugkomen. En toen dacht ik, oké, ik wil hier iets mee. Ik voel dat ik een beetje tegen een soort muur aanloop, want ik heb echt heel veel helingwerk hiervoor gedaan. En dit stukje, ik voel gewoon dat ik dit niet helemaal alleen kan. Dus toen kwam een familieopstelling op mijn pad. Mocht je een familieopstelling niet kennen, dit is een ontzettend mooie manier om eigenlijk dieper een bepaald trauma in jezelf te kunnen zien of een bepaalde vraag beantwoord te krijgen. Die heel erg gelinkt ligt aan jouw familiesysteem, aan waar jij vandaan komt. Je gaat dan naar een opstelling toe. Ik zal je zo helemaal meenemen hoor, hoe dit voor mij was. Waarbij je dus een opsteller hebt, dus iemand die de groep leidt. En je hebt mensen die representant zijn. Dus je komt daar samen met een groep en een paar van die mensen die hebben een vraag. En een paar die komen daar puur als representant. Dus die doen mee met de opstellingen, maar die hebben zelf verder geen vraag. Die opsteller die gaat aan de slag met jouw vraag. Nou, voor mij was dat in dit geval, waarom trek ik altijd emotioneel onbereikbare mensen aan? Was nog steeds een vraag die heel erg in me leefde. En ik voelde gewoon van, daar zit iets, daar zit een soort pijn, daar zit gewoon iets wat niet helemaal van mij is en ik kom er niet bij. En daar kan een opstelling je dus heel erg bij helpen. Dus ik ging in september van 2023, ik kwam in juni 2023 kwam ik terug en in september 2023 heb ik deze opstelling gedaan. Ben ik dus naar die opstelling gegaan. Ach, ik vond dit echt, als ik denk aan deze dag, het was zo ontzettend bijzonder. Ik kwam aan op een prachtige locatie. Ik zal ook trouwens again de opsteller linken bij wie ik het heb gedaan. Het was bij Hanneke. Zij is echt fantastisch. Ik heb al meerdere mensen naar haar gestuurd. Ik ken haar zelf van Romane. Die had een opstelling bij haar gedaan. Ontzettend fijne vrouw. Zij is echt zo goed in wat ze doet. En het zit echt op een hele mooie locatie. In een soort mooie tuin. Het is gewoon heel fijn daar. Ik was met uit mijn hoofd volgens mij 9 of 10 andere vrouwen. Het waren allemaal vrouwen, bijzonder genoeg. En toen was het zover dat ik daar mijn vraag mocht stellen. En mijn vraag was dus again, waarom trek ik altijd emotioneel onbereikbare mannen aan? En wat ik super mooi vond, is dat Hanneke mij aankeek en ze zei, even dat je het even goed begrijpt, als wij deze opstelling nu gaan doen en je vraag wordt beantwoord, besef jij dat je dan waarschijnlijk echt iets in jezelf gaat helen waardoor je hierna een bereikbaar iemand aantrekt? Ik zeg zo, ja, zegt ze, oké, ben je daar klaar voor? Dus ik zeg zo, ja, denk ik. En toen zei ze heel mooi van, op het moment dat jij dus een bereikbaar iemand aantrekt, dan word jij echt gezien, hè? Jij wordt echt volledig gezien dan door die ander. Hoe voelt dat? Zeg ik, ja, eigenlijk wel heel eng. Want dit was natuurlijk het ding waar ik altijd van ben weggelopen. Dit was waar ik mijn angsten in vond, in dat iemand mij volledig zag en dat het te pijnlijk zou worden als diegene er niet meer zou zijn. Dus ik vond het super mooi. Zij keek echt recht door mij heen daarin. Toen hebben we dus een opstelling gedaan die ontzettend bijzonder was. Ik zal er niet helemaal diep op ingaan. Het is echt een lang verhaal en ja, ook heel persoonlijk omdat het heel erg te maken heeft met mijn systeem natuurlijk. Maar ik kan je uiteraard wel met liefde vertellen wat er uiteindelijk uit is gekomen. Waar het op neerkwam is dat ik hartpijn droeg van mijn opa. Daar zijn we achter gekomen. Mijn opa droeg immense hartpijn zijn hele leven al. Hij heeft ook meer dan 4 hartaanvallen gehad. Ik wist het trouwens niet van die hartaanvallen. Ik weet nog dat ik erachter kwam en het toen aan mijn moeder heb verteld, want dit was haar vader, die er ook al een tijd niet meer is trouwens. En zij zei toen echt meteen als een van de eerste dingen van, hij heeft echt heel veel hartaanvallen gehad in zijn leven en ik snap nu waarom. dat was heel helend. Ook echt ontzettend helend voor mijn moeder. En het was zo ontzettend mooi, omdat ik dat stukje, dat allerlaatste stukje, die echt die immense pijn waar ik niet bij kwam, ik kon die nu loslaten. En ik weet nog zo goed, ik reed toen naar huis. Het was echt een prachtige zonnige dag. En ik zat achter het stuur en ik voelde me echt een verliefde tiener. Ik voelde me echt als een soort vlinder. Echt ready to unpop gewoon. Ook als ik naar mijn journal prompts kijk in die tijd, dat was zo mooi. Ik had daar ook echt in opgeschreven van, oh, ik voel gewoon echt dat ik gewoon weer voor het alles opnieuw mag meemaken. Alsof ik dingen door een nieuwe bril zie. En het ding met opstellingen is dat het is niet, net zoals bijvoorbeeld een therapiesessie, dat je het dan hebt gedaan en hup, je bent geheeld, gefixt. Life is very easy now. En weet je wel, weg ermee. Het kan maanden duren voordat dat echt integreert. En je daar mee verder kan. En wat heel erg bijzonder is geweest op mijn pad, en dat is nu een soort van het leuke, mooie stuk van dit verhaal. I mean, alles is mooi aan dit verhaal, I guess. Het vrolijke stuk van dit verhaal. Ik weet niet hoe ik het uitleg. Je snapt wat ik bedoel. Je snapt waar ik naartoe wil. Is dat ik 2 maanden nadat ik mijn opstelling heb gedaan, een heel fijn, leuk, nieuw iemand heb mogen ontmoeten. Dus ik ging naar een verjaardagsfeest van een vriend van mij. En ik zat gewoon helemaal lekker in mijn cocon. Ik had het helemaal lekker naar mijn zin. En we zijn toen met z'n allen naar een festival geweest, een winterfestival. En ik weet nog zo goed, ik stond op de dansvloer en degene die ik heb ontmoet, die was ook op het verjaardagsfeest. Hij was een gemeenschappelijke vriend van de, ja, we delen eigenlijk dezelfde vriend. En ik vind het nog zo goed, ik vind dit moment zo mooi. Het was een heel erg soort afronding van mijn familieopstelling. Ik ga nu heel even terug naar mijn opstelling. Ik kom hier zo op terug hoor. Aan het einde van mijn opstelling hebben wij ook iemand in mijn opstelling gezet die dus heel bereikbaar is. En het mooie is dat degene die mij representeerde ook zei van, het voelt heel fijn, maar ook heel onwennig. Omdat het zo nieuw is, omdat het zo niet mijn herkenning was van romantische liefde, kon mijn brein daar gewoon, dat heeft tijd nodig. Je kan natuurlijk wel een beeld hebben van wat bereikbare liefde is en hoe je het zou willen, maar daadwerkelijk toelaten en voelen is gewoon een heel ander verhaal. Dus we stonden toen op de dansvloer en hij stond achter mij en ja, je voelt op een gegeven moment gewoon van oké, er zit hier chemistry. Het allereerste waar mijn brein en mijn systeem naar neigde was, oh, dit is uncomfortable. Ik weet niet wat ik hiermee moet. Ik ben zo gewend om altijd te moeten chasen. Om totaal niet te weten of iemand me nou echt leuk vindt of niet. Om heel erg in die hard to get te zitten. Dat ik dan nu hier met iemand sta die heel duidelijk echt wel aan me laat voelen dat hij ja, het echt wel heel gezellig met me heeft. Mijn brein schoot echt op slot. Die dacht echt, wow, wat gebeurt hier? Ik gaf mezelf dan eigenlijk 2 hele mooie keuzes. Ik zei toen tegen mezelf op die dansvloer. Ik zei, oké, Len, we kunnen doen wat je altijd hebt gedaan. We kunnen dit soort mannen buitensluiten. Omdat dat niet de liefde is die je gewend bent van romantische relaties. En gaan voor waar je altijd voor gaat. Dus het onbereikbare. Of zet je heling in werking en kies een keer voor een andere kant. En toen draaide ik me om en ben ik me eigenlijk echt naar hem gaan openstellen. En hebben we een ontzettend fijne leuke avond gehad. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk met elkaar aan het daten. En ik weet nog dat de allereerste maand zo onwennig was. En ik wil dit stuk heel graag met je delen, omdat ik voel dat dit stuk vaak niet wordt verteld. Vooral dus die video's van YouTube van oké, how to go van anxious naar secure. En dan ben je bij secure en happy ending. Terwijl, nee, een soort van je bent die, in ieder geval hoe ik het heb ervaren, hè? Je bent die shift aan het maken. Alles in je lijf, je hele systeem moet wennen, want het is nieuw. En wat jij vroeger als onveilig zag, mag nu opeens jouw veilige haven worden. En dat vraagt om tijd. Alles in me zei, oh my god, dit is zo fijn, maar dit is ook zo uncomfortable. Ik weet gewoon even niet zo goed hoe ik me hierin beweeg. Ik voel me echt weer zo'n puber die het opnieuw moet gaan ontdekken. Ik voel me inmiddels echt een stuk meer at ease hoor, nu een paar maanden verder. En het is echt, ik zit heel anders nu alweer in het datingsproces en kan alles veel meer toelaten en heel erg genieten. En de key daarin voor mij en voor ons beiden eigenlijk is dat we het daar gewoon heel erg over hebben. En ook helemaal aan het begin heb ik ook bij hem aangegeven van, hey, de type man die jij bent en hoe jij je liefde toont is iets wat ik gewoon niet gewend ben vanuit mijn vorige relaties. En ik vind het zo'n openbaring en het zo'n verfrissing. Ik word er zo gelukkig van en mijn intuïtie en mijn inner knowing en alles scheelt ja. Maar ik merk ook dat ik gewoon heel erg moet wennen. Dus ja, of je daarin geduldig met mij wil zijn. Dus dat is ook daarin heel erg een soort van de nasleep van shiften van attachment style. Dat vooral eigenlijk in die tussenshift. Want again, wat ik al zei, ik voel dat ik niet helemaal secure ben. Maar dat ik echt nog in die, ik verschuif er nu langzaam naar. En dingen die shiften kunnen gewoon heel uncomfortable zijn. En dat is heel erg oké. Ja, dus op deze noot wilde ik afsluiten. Ik vond het heel erg leuk om je mee te nemen in mijn reis hierin. Ja, ik zit er echt gewoon, again, nog middenin. Dit is een levenswerk, een reis die je nooit finished. Die berg is daarin voor mij, again, ook weer dat mooie metafoor van, ik werk naar die berg toe, maar met alle geduld. En ja, ik kom steeds een stapje dichterbij, maar het is niet mijn einddoel om daar op die top te staan van de berg en te denken, nou, hè, ik heb alles gedaan, ik heb alles geheeld. Ja, zo werkt het leven helaas niet. En juist heel erg genieten van die weg er naartoe, de weg naar de berg toe, dat is het allerbelangrijkste. En daar zit al alle heling en alle leermomenten en ook alle geluksmomenten. Mocht je jouw verhaal met mij willen delen, willen laten weten hoe je deze aflevering vond, stuur me vooral een DM op Instagram, @xlenette, LENETTE. Ik vind het altijd gewoon heel erg leuk om van jullie te horen en ook een beetje te zien wie, ja, allemaal mijn podcast luistert. Daar word ik altijd gewoon heel erg blij van. Dus doe dat vooral mocht je daardoor behoefte naar voelen. Ik upload elke zondag een nieuwe aflevering. Dus ik hoop je uiteraard volgende week zondag weer te zien. Daarbij wil ik je ook vragen om mijn podcast te raten. Je kan mijn podcast sterren geven. Dat helpt enorm bij de zichtbaarheid van mijn podcast. Dus mocht je daar heel even de tijd voor willen nemen vandaag, dan zou ik dat enorm waarderen. Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren. En tot volgende week zondag.